We willen met elkaar iets gaan lezen, en wel uit het evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Wat heel erg lijkt op Genesis 1 vers 1. Want het begint daar ook met in den beginnen. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 vers 1. En daar staat... In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Tot zover. Ja, dit gedeelte is enorm rijk. En daar kan je heel wat over vertellen. En ja, de geest van God heeft Johannes op een geweldige wijze geïnspireerd. Maar als we er een duik in nemen en we zouden beginnen bij waarachtig de komst van Christus als die hier aangekondigd is, dan kom je het voor eerst tegen in vers 9 als daar staat, het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Ja, het licht der wereld was komende in de wereld. Dit vers heeft altijd wat commotie veroorzaakt, omdat het de grote vraag is waar die zinsnede aan het eind van vers 9 komende in de wereld exact op slaat. Of komende in de wereld nou eigenlijk terugslaat op het waarachtige licht, of dat het eigenlijk slaat op dat ieder mens verlicht. Dat is eigenlijk de vraag en daar is heel veel strijd over, want het woordje was komt namelijk niet voor in de grondtekst. Je kan namelijk dan ook lezen het waarachtige licht en dan voeg je toe was, komende in de wereld. Maar je kan ook gaan lezen als ware dat ieder mens wordt verlicht. Nou, dat wordt verlicht van ieder mens, dat klopt al niet, want... Laten we eerlijk zijn, niet ieder mens wordt verlicht. Ook dat namelijk staat niet in de grondtekst. Het is ook niet zo in de praktijk dat ieder mens verlicht wordt. Als ik om me heen kijk en er heel wat mensen op mijn werk en ook heel wat mensen die ik in het algemeen ken. Er zijn heel veel mensen die absoluut niet worden verlicht. En gelukkig staat dat er ook niet. Wat er wel staat... In het Grieks is dat ieder mens, dat het, zeg maar vers 9, het waarachtige licht is licht tot ieder mens. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst. Het waarachtige licht is licht tot ieder mens. Die zich daarvoor openstelt en die naar Christus gaat, ja, dan wil Christus die mens verlichten. Maar het is niet zo dat ieder mens maar automatisch wordt verlicht door de Heer Jezus Christus. Dat het woordje was hier is toegevoegd en dat het hier slaat op het waarachtige licht, Jezus Christus, is wel goed. Want als je nagaat in hoe Johannes daar verder over spreekt in het Johannes-evangelie, dan sla ik maar eens om naar Johannes 3, vers 19. Dan wordt er gesproken in Johannes 3, vers 19. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Ja, hier wordt gesproken over, ook over dat Christus het licht was komende in de wereld. Dus als je die grondtekst met elkaar vergelijkt, dan slaat het niet op ieder mens die in de wereld komt, maar dan slaat het echt op Christus die het licht was en die in de wereld kwam. Dus het woordje was, zoals die is vertaald door de NBG, is wel goed. Het waarachtige licht was komende in de wereld en is licht voor ieder mens. Wil een licht zijn voor ieder mens, omdat hij het licht der wereld is. Ja, nou kom je tot de climax eigenlijk in dit gedeelte, in de versen 10 en 11. Want ook al kwam die in de wereld, en ook al is daarvoor uitgelegd wie hij was, namelijk het woord, en dat het woord zelf God was, en dat het woord ook bij God was, en vers 2, dat alle dingen, en vers 3, alle dingen door het woord geworden zijn, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is, met andere woorden, dat het woord eigenlijk de schepper is, en dat Christus als het woord eigenlijk schiep, en dat heel de wereld door hem geschapen is, toen hij in de wereld kwam, toen hij komende was als het licht der wereld in deze wereld, heeft de wereld hem niet gekend. Dat zegt vers 10. Vers 10, hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. En dat is tot de dag van vandaag een feit. Want iedereen viert kerst, heel de wereld viert kerst, maar de wereld kent hem niet. En dat is een hele trieste constatering. En wat de wereld van kerst heeft gemaakt, of laten we zeggen, liever gezegd, wat de duivel, want daar hebben we mee te maken, wat hij van kerst heeft gemaakt, de duivel heeft de kerstboom geïntroduceerd. Die heeft er een feest van gemaakt van het licht. Die heeft alle Bijbelse feiten eigenlijk ontkracht en verkracht. Waardoor dit feest eigenlijk geen feest meer is rondom de Heer Jezus Christus, die komende was in de wereld. En hoe kan je nou kerstfeest vieren zonder het licht der wereld te kennen? En dat is een trieste constatering, maar het is wel waar. En kijk maar om je heen, men viert wel met heel veel vreugde en plezier, maar het is meer in de trant van laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Zo kijkt de wereld tegen zo'n feest aan. Zo pakt de wereld zo'n feest en probeert het zijn feest te maken. Maar zonder Christus gaat dat niet lukken. Maar er is wel een constatering hier. Hij was in de wereld, vers 10, en de wereld is door hem geworden, is door hem geschapen, is door hem gemaakt, is uit hem voortgekomen. Hij was het woord, God sprak, er zijn licht. Ja, dat zijn de eerste woorden, dat God sprak, het woord sprak, dat scheppende woord, en dat is die. De wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Dat is een trieste constatering. Het wordt nog triester, want er staat vers 11 erachter. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het zijne. Wat is dat het zijne? Hij kwam tot wat van hem was in deze wereld. Wat was van hem? Wat was van hem? Ja, het land Israël was van hem, hè? Als je gaat kijken van wat in het Oude Testament er allemaal over geschreven staat, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd dat het land Israël, de navel der aarde, is van mij, zegt de Heer. En dat is van hem. Het land Israël is van hem. En ook het volk wat daarin woont, dat is ook van hem. Dat is mijn volk, zegt hij. Dat is van mij. Dat is mijn eigendom. Dat volk ging ook een huwelijksverbond met hem aan. Het was zijn vrouw. Zo kan je zeggen. En ook de stad Jeruzalem was zijn stad. Wat weer heen wijst naar het hemels Jeruzalem, wat straks komen zal. Dat is allemaal van hem. En hij kwam tot het zijne. En de constatering is, de zijnen, dat is het volk van Israël, hebben hem niet aangenomen. En dat is heel triest, want de wereld, die kent hem niet. En erkent hem niet. Herkent hem niet. Maar zelfs het volk Israël, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem zelf niet aangenomen. Dat is verschrikkelijk triest. En als er een openbaring is van Gods wegen, ja, dan is het altijd nodig dat zijn openbaring wordt aangenomen. Anders heeft die openbaring van Gods wegen totaal geen enkele zin. Dan wordt die openbaring krachteloos gemaakt. Dan is het ongerijmd. Als het waar zou zijn, broeders en zusters, dat er niemand, die Jezus Christus zou herkend hebben als het lam Gods. Niemand zou herkend hebben dat het kind in de kribbe de losser was. En dat niemand zou zijn gebogen voor dat kindje. En later, toen hij volwassen was geworden. En toen hij als de Goël ging naar het kruis van Golgotha en daar de zonden op het hout droeg. En zijn bloed stortte ter vergeving van zonden. Als er geen enkel gelovige ooit zou bestaan die dat zou aanvaarden, die dat zou aannemen. Broeders en zusters, dat kwam abrupt aan de hele openbaring van de verlossing, kwam dan abrupt een einde. Dat moeten we goed verstaan. Dan zou het doel van Gods plan der eeuwen totaal mislukken. Als er geen één mens was. Maar gelukkig waren die er. En gelukkig schrijft Johannes hier een evangelie. Ondanks dat hij moet constateren dat de wereld hem niet gekend heeft en herkend heeft en erkend heeft. Dat zit allemaal in het woord ken. En ook het volk Israël hem wel meemaakte. En wel zag dat hij 3 jaar lang optrad in hun midden. Maar dat ze hem ook niet wilden aanvaarden, ook niet wilden aannemen. Gaat hij toch hier constateren dat er anderen zijn die hem wel hebben aangenomen. Daarom komen we hier een beetje in de climax bij dit gedeelte. Want vers 12 gaat dan door, doch, met het woordje maar. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, doch uit God geboren zijn. Eigenlijk staan de versen 10 en 11, de wereld samen met Israël, tegenover de versen 12 en 13, waar er staat, doch allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hem macht gegeven om kinderen Gods te worden. Moet het eigenlijk een heel duidelijk verschil tussen maken. Aan de ene kant de wereld en Israël. En aan de andere kant die allen. Als je dat dan zo verder ziet. Dan zie je dus in vers 10. Dat hij echt de schepper was. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Dit vers heeft niet te maken met Bethlehem. Waar hij kwam als een kind in de kribbe. Dat is vers 11. Toen kwam hij echt als een kind in de kribbe. Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Vers 10 heeft te maken met dat hij de schepper was. Vers 10 kijkt helemaal terug naar in den beginnen. Begrijpt u dat? Kijk helemaal terug naar die eerste 2000 jaar menselijke geschiedenis. En als je ook Romeinen 1 daarnaast gaat leggen en dan je gaat dan kijken naar dat woord kennen. De wereld heeft hem niet gekend. En hoe in Romeinen 1 wordt uitgelegd hoe de volkeren in die tijd na de eerste 2000 jaar menselijke geschiedenis, ten tijde van Babel, God wel degelijk kende en het woord kende, maar hem niet wilde erkennen en God niet wilde eren als schepper, dat staat echt zo in Romeinen 1, hè? Daar slaat dit vers op terug. Dus de wereld heeft uitgebreid vroeger de tijd gehad om God te kennen. God heeft zich als het ware naar die wereld zich uitgestrekt. En in de eerste 2000 jaar menselijke geschiedenis stond heel die mensheid ook in een relatie tot God. En konden ze ook in gemeenschap treden met die God. Maar ze erkenden hem niet. Lees maar Romeinen 1. Romeinen 1. Vers 20. Romeinen 1 vers 20. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Dat zegt Johannes. En vers 10. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Nou, wat hebben ze gedaan uiteindelijk? Als je dan doorleest, dan zie je in vers 24... Nadat ze tot de afgoderij zijn gekomen, vers 24. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Christus was de schepper, maar ze erkenden hem niet. Absoluut niet. En zo eindigt ook Romeinen 1 vers 28. En daar ze het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Ze erkennen God niet. En nog vers 31 of 32. Hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Ze kenden de rechtseis van God. En dat moeten we goed ons realiseren. Noach en zijn zonen, en ieder die uit Noach en zijn zonen voortkwamen, dat was die hele familie, die op die gereinigde aarde naar de zonstoet kwam. Ze kenden God. Ze wisten wie die was. En ze kenden zijn kracht. Ze kenden zijn goddelijkheid. Ze wisten waartoe God in staat was. Om heel de mensheid weg te vagen door een zondvloed. Maar in plaats dat ze, ondanks dat ze de rechtseis van God kenden, nou gingen ze tot dingen bedrijven waarvan ze wisten, daar verdien je de dood mee. En ze achten het verwerpelijk God te erkennen. Dat was de situatie. Zo werd Babel opgericht. Dat is de situatie van Johannes 1 vers 10. En dat is nog steeds de situatie in deze wereld. Ze willen God niet erkennen. En dan krijg je ook nog die situatie dan van vers 11. Waarin dan staat, hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Ja, als in vers 11... de zijnen het volk Israël is, wie zijn dan degenen in vers 12 die hem hebben aangenomen? Laten we eens voorstellen, Johannes schrijft een evangelie, net als de andere drie evangelisten schrijft hij ook een evangelie. En als hij dan zegt, ja, de zijnen, het volk Israël heeft hem niet aangenomen en de Israëlieten, ja, die weigerden. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Wie zijn dan die allen die hem aangenomen hebben? Als we gaan zeggen dat dat enige zijn uit het volk van Israël, dan spreken we vers 11 tegen. Want vers 11 luidt, hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Ja, natuurlijk, er was wel een zeker overblijfsel uit Israël in de periode van de handelingen. Maar in Handelingen 28 wordt toch heel duidelijk vastgesteld dat de zijnen, het volk Israël als geheel, Christus niet aanvaarden. De andere drie evangeliën die leiden de lezer als het ware stap voor stap naar dat dieptepunt van de Heer Jezus, zijn kruisiging, dat het volk van Israël hem verwierp op het kruis, maar houden een open eind in hun evangelie, namelijk dat later Israël mogelijk toch de Messias, de Christus, hun Messias, zouden aanvaarden. Maar Johannes' evangelie, die plaatst dat niet aan het eind en heeft helemaal geen open eind, maar plaatst eigenlijk constatering helemaal aan het begin van zijn evangelie, helemaal in de proloog. En daar is een voorwoord, dan schrijft hij zijn evangelie op, geopenbaard met de kennis dat Israël als volk heeft gefaald. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En deze uitspraak kan alleen maar een gerechtvaardigde uitspraak zijn als hij dat zegt na Handelingen 28. Je kan dat onmogelijk, Johannes kan dat onmogelijk opgeschreven hebben voor Handelingen 28. Maar dan zou je kunnen twijfelen, zou je kunnen zeggen, ja zeg Johannes, het is nog steeds Ami hoor en nog steeds, het is nog steeds Gods volk en nog steeds is het eerst de Jood en dan de Griek. Je kan niet zeggen. Hij kwam dat het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Want Christus heeft voor hen gebeden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En je hebt toch Petrus horen prediken op de Pinksterdag? Dat ze het uit onkunde hebben gedaan. En dat God dat ze heeft vergeven. En dat de Heer met heel zijn evangelie nogmaals tot hen komt. Door de 12 apostelen. Door de bediening van die 12 apostelen heen. En daar ben je er één van. Je kan het nog toch niet zeggen. Hij kwam tot zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja, zegt Johannes, want die periode is voorbij. Daarom vers 11 is eigenlijk het statement waar Johannes in zijn evangelie mee begint. Wat heel duidelijk maakt dat hij dit evangelie heeft geschreven nadat die periode dat Israël eigenlijk als eerste voorkwam in Gods handelen, nog steeds het kanaal eigenlijk moest zijn van zegen voor deze wereld, eigenlijk dat kanaal gesloten was. En dat die periode met Israël, eerst de Jood en dan de Griek, voorbij was. En dat hij zich nu richt in zijn bediening als Johannes op de wereld. En als je ook gaat lezen in het Johannes-evangelie, dan richt hij heel zijn evangelie aan de wereld. 96 keer komt het woord wereld hier in het Johannes-evangelie voor. 96 keer. Hij richt zich tot allen. En daarom die allen, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dat is zo'n geweldige uitspraak die er achteraan komt. Daarom spreekt Johannes ook met nadruk over die andere schapen. Waar Christus over spreekt, kent nog andere schapen. Die niet van deze stal zijn, zegt hij. Niet van deze stal Israël zijn. Ook die moet ik leiden. En het zal uiteindelijk worden één kudde met één herder. En het mooiste is dat als de handelingenperiode voorbij is, dat er dan iets heel bijzonders gebeurt. Dan opeens geeft de Heer Jezus macht. Excusia. Vers 12. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, excusia, om kinderen Gods te worden. Dat is heel bijzonder. Want aan het eind van de handelingenperiode, allen die hem in die periode hebben aangenomen, zowel Jood als Griek, dat zegt Johannes, nadat handelingen eigenlijk voorbij is, geeft God van zijn kant aan alle die hem aangenomen hebben in die handelingenperiode een macht om een kind van God te worden. Wat is dat woord macht? Nou, dat woord macht wordt wel ook wel anders vertaald. En dat is misschien wel duidelijker. Zoek eens op Matteüs 7. Matteüs hoofdstuk 7. Vers 29. En ik lees dan vanaf vers 28, Matteüs 7, vers 28. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Want hij leerde hen als gezaghebbend en niet als hun schriftgeleerden. Nou, dat woordje macht, dat is hier vertaald, dat is excusia, is hier vertaald in vers 29 door het woord gezaghebbend. Gezaghebbend. Excusia. Het wordt nog anders vertaald, ook in bijvoorbeeld in Matteüs 21. Matteüs 21, vers 23. Matteüs 21, vers 23. En toen hij de tempel was binnengegaan, naderden de overpriesters en de oudsten des volks hem, terwijl hij leerde en zij zeiden, krachtens welke bevoegdheid, excusia, doet gij deze dingen? Krachtens welke macht, krachtens welk gezag, doet gij deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid, dit gezag, deze macht gegeven? Dat is het woord excusia, bevoegdheid. Nou, voeg deze woorden, gezag, bevoegdheid, maar eens in, hier in vers 12, Johannes 1, doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht, hun heeft hij de bevoegdheid gegeven om kinderen Gods te worden. Dat is een geweldige bevoegdheid, die van Gods wegen opeens kwam, nadat de handelingenperiode voorbij was. Dat alle die hem aangenomen hebben, gaf hij de bevoegdheid, het gezag, om nu een kind van God te worden. En een kind van God te zijn. Dat is enorm, een enorm privilege, hè, wat je krijgt. Daarom kerst, ook voor ons, is het, als je één keer Christus aanvaardt, hè, als je die openbaring van Gods wegen, dat hij het licht is, dat hij het woord is, en je aanvaardt hem, ja, dan mag je je hand op vers 12 leggen, en goed beseffen dat Christus, dat is God ons, een geweldige bevoegdheid heeft gegeven. Namelijk dat wij kind van God genaamd zouden gaan worden. Doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dat is heel bijzonder, heel bijzonder. En wanneer was het dus? Ja, dat recht werd pas verleend nadat de handelingenperiode voorbij was en die constatering van vers 11, hij kwam tot het zijn en de zijn, het volk Israël heeft hem niet aangenomen, voorbij was. Toen die handelingenperiode voorbij was. We moeten ook beseffen hoor dat dat niet wil zeggen dat Israël daarmee zijn zoonschap verloren heeft, want er zit een verschil, hè, tussen kindschap en zoonschap. En hier wordt niet gesproken over dat God het zoonschap van Israël afnam en dat hij dat gaf aan de wereld, aan allen en aan allen die tot geloof gekomen waren in die handelingenperiode. Dat staat er niet. De roeping van Israël is onberouwelijk. En dat blijft staan. Ze hebben het zoonschap. En God gaf toen het zoonschap niet weg. Nee, nee. Dat niet. Maar hij gaf wel het privilege, het recht, de macht, de bevoegdheid. Dat deze mensen zich nu kinderen Gods konden noemen. Over deze kinderen Gods, daar heeft Christus eigenlijk over gesproken. Want hij zegt iets wonderlijks in Johannes 11. Er zijn wel meer teksten die je kan opzoeken in Johannes Evangelie. Maar laten we Johannes 11 lezen. Johannes 11 vers 52. Johannes 11, vers 52, en dan heb ik een vraag aan u. Namelijk, wie zijn nou die kinderen Gods? Vers 52. Dat is iets wat Caiaphas zegt. Vers 51, ik begin maar weer in het verband. Vers 51. Doch dit zeide hij, dat zei Caiaphas, niet uit zichzelf. Maar als hoge priester van het jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk, En niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. Ja, wie zijn die verstrooide kinderen Gods? Die verstrooid zijn in deze wereld. Ja, dat zijn die allen die hij macht heeft gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Het is heel duidelijk dat die verstrooide kinderen Gods niet behoren tot het volk Israël. Want er staat heel duidelijk, en dat heeft Johannes erbij gezegd, toen hij de woorden van de hoge priester Caiaphas, die profeteerde, uitlegde, dat Jezus zou sterven voor het volk en niet alleen voor het volk. Die verstrooide kinderen Gods, die behoren niet tot het volk Israël. Die staan apart. Het zijn de verstrooide kinderen Gods die je vindt in de wereld. En het wonderlijke is dat die verstrooide kinderen Gods ook in de handelingen eigenlijk in die wereld gevonden werden. Want er kwam een veel grotere respons eigenlijk vanuit de wereld dan vanuit het volk Israël. En hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Heel bijzonder. Ze geloven allemaal, hè, staat erbij in vers 12, in zijn naam. In zijn naam. En als je dat gaat opzoeken, dan blijkt dat zich toe te spitsen. Hè, want heel het Johannes-evangelie is geschreven. Hè, dat heeft hij opgeschreven. Als je naar Johannes 20 gaat, dan vat hij dat samen, heel zijn evangelie. Johannes 20, vers 31. Want hij heeft zijn evangelie opgebouwd rondom 8 tekenen. En Christus heeft heel veel tekenen gedaan, maar hij heeft precies die 8 uitgekozen en daaromheen zijn evangelie geschreven. En eigenlijk voor het volk in de wereld, voor het volk van Israël in de wereld en ook voor de wereld zelf, omdat het zou worden één kudde met één herder. Dan staat Johannes 20 vers 30 lees ik maar. Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze tekenen zijn geschreven, omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Wat moet je geloven? Wat moet je geloven? Wanneer heb je pas leven in zijn naam? Wat is dat in zijn naam? Wat moet je dan geloven? Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. De Zoon van God. Dat aanvaarden. Dat hij door de Vader gezonden is als de Zoon van God. Nog alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die in zijn naam geloven. Hij is geopenbaard als Jezus. Dat doet Matthäus, hè. Jezus, en legt hij uit in Matthäus 1, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde, zegt hij. En ook in Matthäus 1 laat hij nog zien dat de Heer Jezus is de Immanuel, de God met ons. Hè? Maar wat laat Johannes zien? Johannes laat met nadruk zien dat Jezus Christus is de Zoon van God. Dat hij en God is, en mens is. Dat hij God geopenbaard is in het vlees. Dat hij is, en daar loopt dit hele stukje op uit, hè, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar hij is de openbaring van God. Hoe is de openbaring van God? Hij is de openbaring van de Zoon. En dat is heel moeilijk te vatten voor mensen. Vroeger hebben ze altijd aangevallen dat Christus, dat was in de eerste eeuwen, is dat geweest van de kerkgeschiedenis, werd eigenlijk dit stuk heel vaak aangevallen dat ja, het mens zijn van Christus, dat begreep men niet. Er werd een nadruk gelegd, hij was God, maar dat hij ook mens was, dat vonden ze maar heel moeilijk te vatten. Tegenwoordig is het precies andersom. Tegenwoordig zeggen ze, nou ja, hij is gewoon mens. En vallen ze zijn godheid aan. Dat Christus en God was. En mens was. in één. God met ons. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de één geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Aanvaarden we dat? Dat hij is de zoon? De enige geboren zoon des vaders? En dat is kerst. Hem aanvaarden als zoon van God. Die kwam om te lijden en te sterven. Je moet wel goed opletten dat vanaf het moment dat Christus geboren werd, hij is dus de zoon. En dat daarbij ook de vader zich openbaarde en dat Johannes er verder in zijn evangelie uitgebreid op ingaan dat vader en zoon zijn één. En vaak wordt dat helemaal doorgetrokken. Als je dat vader en zoon in de concordantie gaat opzoeken en je gaat er het hele Johannes evangelie mee door, dan zie je daar die gemeenschap die vader en zoon met elkaar hebben. Maar ik zeg u één ding. Voordat Christus mens werd en hij geboren werd in de kribbe, was er geen vader en was er geen zoon. Er staat niet, zo leest u het misschien, maar zo staat het niet. In de beginne was de zoon en de zoon was bij God en de zoon was God. Dat staat er niet. Dat staat, in de beginne was het woord. Er staat ook niet, in de beginne was de vader en de vader was bij God en het woord was en de vader was God. Dat staat er ook niet. En God openbaarde zich in het vlees. Immanuel, God met ons. En vader en zoon zijn één. En toen de zoon werd geboren, die de vader verklaart. Ja, toen openbaarde de vader zich ook. Ik heb u laatst een keer verteld aan de hand van de Hebreeënbrief. Dat toen Jonathan geboren werd, ik een zoon kreeg. Die uit mij voortkwam. Geboren uit mijn vrouw. En toen op een moment, op de seconde dat hij er was, was ik vader. Daarvoor was ik geen vader. Als ik tegen mensen had gezegd voor die tijd, van ik ben vader. Als ze zeggen, jij bent helemaal geen vader. Je hebt helemaal geen zoon. Nee, dat klopt. Dat klopt. En zo is het met God ook. Er is geen eeuwig zoonschap, hè, wat de kerken leren. En dat er al in den beginne is te onderscheiden is van vader, zoon en heilige geest. Dat is niet waar. Nee, je leert daar juist dat God in het Oude Testament, hè, die Yahweh is. Jehovah is. De Adonai is, de Elohim is. Die verschillende namen die allemaal aan God gegeven worden. Maar niet vader en zoon. Nee. Wij geloven in zijn naam. Wij geloven dat de Heer Jezus Christus niet maar gewoon een mens was, maar die God geopenbaard is in het vlees. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het heeft onder ons getabernakeld. En het mooie is dat als je in je leven tot die aanvaarding van de Heer Jezus Christus komt, dat hij zich steeds meer aan je gaat openbaren in al zijn heerlijkheid. Want wat hier met Johannes is geschied, dat hij zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders, vol van genade en waarheid. En nog later, immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Ja, dat leren wij dan in die persoonlijke omgang met de Heer Jezus Christus kennen, dat hij waarachtig de Zoon is. En door de Zoon leer je de Vader kennen. En Vader en Zoon komen bij je wonen. Die komen als ware een maaltijd met je houden. Die komen met je gemeenschap houden. En je wordt ingesloten in je leven in een geweldige gemeenschap met God zelf. Vader en Zoon. En dat is iets wonderlijks, want dan ga je hetzelfde beleven als Johannes. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En het is wel wonderlijk hoe hij dat opschrijft, want hij zegt dan, wat ik net al zei, vers 14, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Dan zegt hij eigenlijk, het heeft onder ons getabernakeld. Heel duidelijk zit daar het woord tabernakel in, het woord tent in. En het is heel wonderlijk als je gaat kijken naar de wolkkolom. Dan zit dan, dat noemen wij de Shechina. Maar in dat woord Shechina, daar zit het woord tabernakel. Dat zijn verwante woorden. Heel sterk verwante woorden. En hoe kon je zien dat de Heere tabernakelde te midden van zijn volk Israël als je de wolkkolom zag overdag, wat 's nachts een vuurkolom was. Een teken van Gods tegenwoordigheid in hun midden. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat is iets voor jezelf. Dat is voor Johannes zelf, maar is ook voor onszelf zo belangrijk. Want als wij de Bijbel open doen en we hebben Christus aanvaard en we zijn kinderen Gods geworden, dat recht voor ons verleend, dat privilege wordt ons na handeling 28 ons verleend, dat we dat onszelf ook mogen noemen, want we geloven in zijn naam dat de Zoon als het ware bij ons komt en gemeenschap met ons houdt. Dat Vader en Zoon bij ons komen en ons meenemen in die gemeenschap met hemzelf en dat we zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Die Shechinase heerlijkheid van de wolkkolom die de Israëlieten ook meemaakten in dat Oude Testament. En dan leer je ook Gods volheid kennen. Je ook kennen dat je genade krijgt, op genade. En dat eigenlijk allemaal maar genade is. En dan ontdek je ook dat de geloofsweg een weg is van genade. En dan mag je diezelfde weg gaan. En dan mag je opgenomen worden in die gemeenschap met God zelf. Zoals er zo mooi staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is. Aan de boezem. Dat is een liefdesrelatie. Hè? Dan lig je aan bij iemand aan zijn boezem. Die heeft hem doen kennen. Die heeft hem verklaard. Die openbaart zichzelf dan aan jou. Die vertelt eigenlijk van wie hij is. Van wie God is. En dat doet de Heer Jezus Christus. Je komt in gemeenschap met God zelf. En je leert kennen dat Vader en Zoon één zijn. Dat hij wel mens was, maar hij God was echt geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden. Ik kan ook nog een hele studie erover maken hoor, over dat het woord vlees geworden is. En wat voor vlees het dan was en wat voor lichaam Christus dan precies kreeg. Want het lichaam was niet aan u en mij gelijk. Hè? Hebreeën zegt dat Christus zegt van gij hebt mij een lichaam bereid. Het was ook op een hele wonderlijke wijze dat het lichaam werd bereid in de moederschoot van Maria. Want de Heilige Geest overschaduwde haar. Er kwam geen man aan te pas. En toch was er een lichaam. Gij hebt mij een lichaam bereid. Het was een heel ander lichaam dan u en ik hebben. Toen op de berg der verheerlijking kwam, toen scheen opeens dwars door dat lichaam heen wie die werkelijk was. Toen opeens zagen ze zijn heerlijkheid. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd op die berg der verheerlijking. Hij veranderde van gedaante. Dat is bijzonder. Als een bijzonder lichaam. Om onze zonde te dragen op Golgotha's hout. Zo is het wel. En het zijn hele wonderlijke dingen. Want ja, sorry, vers 13 is hier wel vertaald. Hè? Alsof het slaat op vers 12. Misschien heb je dat nog nooit gehoord of nooit begrepen. Maar als er staat in vers 13, die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, nog uit God geboren zijn. Ja, dat laten we dan slaan op die kinderen Gods. Hè? Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die. Ja, maar vers 13 is eigenlijk in de grondtekst geen meervoud, maar enkelvoud. Doch uit God geboren zijn, vers 13 aan het eind, dat staat niet. Doch uit God geboren is. En wie is uit God geboren? De Heere Jezus Christus. Niet uit bloed. Niet uit de wil des vleeses. Nog uit de wil eens mans. En Jozef stond er compleet buiten. En het vlees deed er ook totaal niet toe. En was ook niet uit bloed. Hij heeft een hele bijzondere bloedlijn. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Vers 13 hoort dus eigenlijk bij vers 14. Verklaart vers 14. Een aanloop tot vers 14. En moet eigenlijk in het enkelvoud staan. Bijzonder. We gaan er nog eens in de toekomst nader over denken. Daar is nu te kort voor. Maar ik hoop dat het dit gedeelte u aan mag zetten. Om er nog eens goed tijdens de kerstdagen over te denken. Dat Christus is de Zoon. Dat we getrokken worden in gemeenschap met Vader en Zoon. En dat we zijn heerlijkheid mogen zien. En dat alles in ons leven erop is gericht om ons te trekken in zijn gemeenschap. Dat we die volheid van genade, die volheid, uit zijn volheid wil hij zoveel geven. Hij wil ons als het ware aan zijn boezem trekken, aan de boezem van God. Dat we zijn liefde leren kennen. En dat we zullen ontvangen genade op genade. Zodat het echt voor ons duidelijk is. Ons is een geweldig privilege. Een geweldig recht gegeven. We mogen onszelf door genade kinderen Gods noemen. Dat is iets bijzonders. Dat is een geweldig recht. Amen.